Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt daar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 2 oktober en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Het komende uur kunt u luisteren naar een gesprek met Angela Leaney van de Dutch Pantry, het Nederlandse café en winkeltje in Adelaide. Ze vertelt onder meer waarom ze ooit begon met het café. En we spreken ook met haar dochter Annelies, die als bakker van het Nederlandse gebak ook betrokken is bij de zaak. Mocht u van dat gesprek nou nog geen trek krijgen, dan komt dat wel als we het over bitterballen gaan hebben. Een grote Australische krant heeft de Nederlandse snack ook ontdekt en is er lovend over. Nicole Holte van foodblog The Dutch Table deelt in deze uitzending een recept, zodat u zelf thuis bitterballen kunt maken. Verder ook aandacht voor inheemse astronomie en hoe First Nations zich hierdoor laten leiden in het leven. Dat, achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks, maar nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 2 oktober. Mijn naam is Paulien Roesink. Iran noemt de 200 raketaanvallen op Israël zelfverdediging en zegt dat de actie is beëindigd, tenzij Israël besluit om over te gaan op vergeldingsmaatregelen. Het Islamitische Revolutionaire Gardekorps van Iran zei eerder dat de golf van raketten een reactie was op de moord van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah en anderen. De politie van New South Wales zegt dat zorgen over de veiligheid de reden is waarom ze de pro-Palestijnse protesten die voor dit weekend gepland staan wil blokkeren. Er is een verzoek ingediend bij de Hoge Raad om de aangekondigde protesten door de Palestine Action Group ter gelegenheid van de eenjarige herdenking van de aanval op Israël door Hamas op 7 oktober te stoppen. De democratische en republikeinse vicepresidentskandidaten gaan zo dadelijk voor het eerst met elkaar in debat. Het is tevens het enige debat tussen de twee in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen die op 5 november plaatsvinden. Het debat tussen gouverneur Tim Walz van Minnesota en senator J.D. Vance zal 90 minuten duren en wordt live uitgezonden op televisie. Uit een nieuw rapport blijkt dat indigenous vrouwen tot 7 keer meer kans maken om te worden vermoord dan het nationaal gemiddelde. Het rapport van het Australian Institute of Criminology zegt dat tussen juli 1989 en juni 2023 in totaal 476 inheemse vrouwen werden vermoord en dat in meer dan 72% van de gevallen hun voormalige of huidige partner de dader was. PVV-leider Geert Wilders zegt dat het een moeilijk verhaal wordt als het kabinet geen noodrecht gebruikt om de migratie in Nederland te beperken, zo schrijft de NOS. Om noodrecht te gebruiken moet het kabinet een beroep doen op buitengewone omstandigheden. Ambtenaren betwijfelen of dat wel kan, maar voor de PVV is het een halszaak. Binnen de coalitie zet met name NSC er vraagtekens bij. Minister voor Asiel Marjolein Faber van de PVV heeft nog geen voorstel klaar voor de ministerraad. Premier Schoof die voert over de kwestie een afzonderlijk gesprek met iedere leider van de coalitiepartijen om te voorkomen dat er een politieke crisis ontstaat. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. 1 op de 5 kinderen in Australië leidt aan chronische pijn. Maar nieuw onderzoek toont aan dat het probleem vaak wordt genegeerd, wat leidt tot vertragingen in de diagnose en behandeling, wat de fysieke en mentale ontwikkeling van deze kinderen kan beïnvloeden. Sienna's liefde voor paardrijden begon toen ze les kreeg voor haar 7e verjaardag.
My goal in life was to be an Olympic show jumper. That's what I wanted to do. So it was kind of crushing to not be able to do that. Even not even small ones. I can't even let alone doing the Olympic level.
Chronische pijn is de reden waarom de nu 19-jarige Sienna moest stoppen met haar geliefde hobby paarden. Ze zegt dat de pijn begon toen ze 5 jaar oud was, maar dat het onlangs ondraaglijk werd, waardoor ze haar springpaard Tinkerbell moest verkopen.
It was very hard to part with her. Even now, people, the doctors are telling me, oh, just, you know, just deal with it, with the leg pain. I'm like, you don't understand how, like, debilitating it is. Like, it's, there's no known cause, and that's the worst part. Like, with my neck, I know there's a cause. I know there's a fix. I know what to do to relieve it. I don't know what to do to relieve my legs.
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er veel jongeren zijn zoals Sienna. 1 op de 5 kinderen leeft met chronische pijn. Andere onderzoeken hebben al aangetoond dat de gevolgen van hun situatie enorm zijn. Jongeren met onbehandelde of slecht behandelde chronische pijn stoppen vaak met school en kunnen sociaal teruggetrokken en geïsoleerd raken. Nicolette Ellis van de belangenbehartigingsgroep Chronic Pain Australia zegt dat deze kinderen een grote risico lopen op psychische problemen zoals angst en depressie. En ze zegt dat hun families er ook last van hebben. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld vaak niet naar hun werk en krijgen broers en zussen te weinig aandacht.
22% of schooling is missed in children with chronic pain, so that equates to about 1 week, 1 day per week. And we know that from a developmental point of view, anything more than 10% of missing school really impacts their developmental conditions and also the way that they thrive in life.
Hulp krijgen is niet gemakkelijk. Experts, zoals de wereldwijd erkende gezondheidsonderzoeker professor Manuela Ferreira, zeggen dat een deel van het probleem is dat chronische pijn vaak wordt gezien als iets dat alleen oudere Australiërs treft. Ze wil meer actie tegen chronische pijn bij jonge mensen.
Back and neck pain do not discriminate against age. So we need to know through research what actually the best care for that age group is.
De professor zegt dat er ook ruimte is voor verbetering in de manier waarop chronische pijn in heel de gezondheidszorg wordt aangepakt. Australië heeft landelijk slechts 6 kinderklinieken en de meeste nemen jaarlijks maximaal 250 doorverwezen patiënten in behandeling. Dit betekent dat de gemiddelde wachttijd voor een kind om een afspraak te krijgen tussen de 1 en 3 jaar ligt.
If you consider the prevalence of back pain, for example, not only in Australia but you know around the world, so the number of cases is actually increasing over the years. If you think of how many of those people will actually come and see their doctor, their physio, the impact on the healthcare system is just going to be increasing. Are we prepared for that?
Sienna zou willen dat mensen haar pijn gewoon serieus nemen.
People don't believe you at all, especially women, young women. They tend to think you're being dramatic, and it sucks. And no one really listens to you, and people still don't listen to me.
Dit was een verhaal van Manas Anguri, Sue Lennon en Deborah Grok voor SBS Nieuws. En SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De Australische commissaris voor leeftijdsdiscriminatie roept mensen op om hun houding ten opzichte van ouderen te veranderen en om leeftijdsdiscriminatie op dezelfde manier te behandelen als seksisme en racisme. Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie toont aan dat negatieve stereotypen kunnen bijdragen aan ouderenmisbruik, mensen uit de arbeidsmarkt kunnen duwen en zelfs levensverwachtingen kunnen verkorten. Voorstanders zeggen dat een intergenerationele benadering nodig is om diepgewortelde overtuigingen en waarden te veranderen.
Dit is SBS Radio Dutch.
onzichtbaar en stemloos. Dat zijn gevoelens die veel Australiërs beschrijven te ervaren als het om leeftijdsdiscriminatie gaat. Voor de 79-jarige Robin is leeftijdsdiscriminatie overal. Van haar tijd op de werkvloer tot het navigeren door het gezondheidszorgsysteem tot alledaagse ontmoetingen.
People just look upon older people as old. I've been described as old quite often recently. You're an old person. I think that younger people see us as a burden, like vampires sucking the economy dry, is the way we're perceived.
Robin zegt dat haar wel eens is gezegd om na te denken over euthanasie, dat het krijgen van een hond op haar leeftijd onverantwoord is en dat vrienden gezondheidszorg zijn geweigerd vanwege hun leeftijd.
You only have to look at free screening services where you read, you receive something in the mail saying it's time for your breast screen or your bowel screen or whatever screen. They all end when you turn 70 or 75. Because we, as older people, are going to die of something. So are we dispensable?
Net als Robin heeft Marilyn, die op haar 70ste verjaardag besloot een carrière als actrice na te streven, ervaring met leeftijdsdiscriminatie.
They look at older people different. And whether it's pursuing a career in something else or whether they're looking for another job. But, you know, forgetting or bearing in mind that, you know, older people have had a lot of life's experience and those experiences contribute to the community.
Eerder dit jaar speelde ze in de bekroonde film Marilyn van filmmaker Andrea Sino. Het thema van de Live in Pictures wedstrijd was gericht op het reflecteren van een positieve kijk op ouder worden in de community.
I think younger generation are starting realizing that media's and the possibility of telling stories throughout festivals and short movies, it's a valuable option so that it can grow some sort of sensibility of letting older people teach them something.
Hoewel leeftijdsdiscriminatie op het werk illegaal is in Australië, zeggen voorstanders dat wetten alleen niet genoeg zijn. U hoort Dr. Marlene Krasovitsky, woordvoerster van Every Age Counts.
The Elder Abuse Prevalence Study in 2021 empirically confirmed that the more ageist we are, the more likely we will condone elder abuse, and the more ageist we are, the less likely we are to recognize elder abuse.
Commissaris voor leeftijdsdiscriminatie Robert Fitzgerald zegt dat ouderenmisbruik niet kan blijven voortduren.
One in six older people over the age of 65 already identifies having been abused in the previous year. One in six. That's a huge number. And many of us also recognise that in that survey, that prevalence survey, it wasn't just that one in six recognised that they'd been abused, they regarded it as serious, significant. This has not been offended. This has not been talked to rudely. This is abuse.
Every Age Counts en de commissaris voor leeftijdsdiscriminatie roepen de regeringen op om een officiële erkende dag van de leeftijdsdiscriminatie in het leven te roepen, een nationale voorlichtingscampagne op te zetten tegen stereotypering en om leeftijdsdiscriminatie in reclame te bestrijden. Commissaris Fitzgerald zegt dat binnen 20 jaar het aantal oudere mensen in Australië van 65 jaar en ouder ongeveer 9 miljoen zal zijn. Dat is ongeveer het dubbele van wat het nu is.
We have a chance to plan. We have a chance to do things differently. We have a chance to shape Australia in a way that doesn't see ageism become the racism and sexism that is entrenched within the Australian population.
Steeds meer Australiërs bereiken de oude leeftijd gezonder, welvarender en leven langer. Maar velen lijden nog steeds onder financiële en huisvestingsstress. En voor mensen uit cultureel en taalkundig diverse gemeenschappen kan dat probleem acuut zijn. Commissaris Fitzgerald zegt dat schaamte over het melden van ouderenmisbruik het probleem lastiger maakt.
Most importantly, in a culturally diverse Australia, we need to have regard to First Nations and culturally diverse communities. We have to stop making public policy by white middle-aged men and women for white middle-aged men and women. I don't live in that world.
Deskundigen zeggen dat gegevens over leeftijdsdiscriminatie nog steeds ontbreken. De Australian Human Rights Commission brengt volgende week een nieuw rapport uit dat onderzoekt hoe de media de beleving van oudere mensen beïnvloeden. Dit verhaal werd gemaakt door Hannah Kwon voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Straks Indigenous astronomie en bitterballen, maar eerst iets heel anders. De ouders van Angela Leany emigreerden in de jaren 50 van Nederland naar Australië. Angela werd hier geboren, maar groeide op met de Hollandse pot en andere Nederlandse lekkernijen en tradities. Na het overlijden van haar moeder miste ze het eten waarmee ze opgroeide en begon ze haar eigen café en winkeltje met Nederlandse producten. In The Dutch Pantry in Klemzig, dat is een wijk bij Adelaide, werkt ze samen met haar dochter Annelies. Laatstgenoemde maakt iedere dag het verse Nederlandse gebak. Denk daarbij aan tompoezen, moorkoppen en appeltaart. De twee zijn erg trots op hun roots.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Hoe kwam je er nou op als tweede generatie om een Nederlandse winkel te beginnen?
Well, I just missed all the Dutch food in Australia. And there used to be a Dutch store in Adelaide, but that closed down. So we thought we wanted to open up another Dutch store where people could come and enjoy the gezelligheid.
You're a typical second-gen Dutchie because you understand what I ask you in Dutch, but you answer in English.
Yes, that's how we grew up. My mum and dad would speak to us in Dutch and we would answer in English. And in the end, they would speak half Dutch, half English. So that's really our language is half Dutch, half English.
You say I missed the Dutch stuff, but you were born here. How does that go?
Well, my mum and dad took us nearly every year we went back to Holland. We had family come from Holland, so they're always bringing all the beautiful Dutch foods. And mum only cooked Dutch food growing up, and she let all my kids eat Dutch food. So that's mainly what I still cook now for my family as well.
Aardappel, groente, vlees.
Yeah, stamppot.
And how did your parents react when you said, oh, I'm going to open a Dutch shop?
Well, my mum's already had passed away, so that was a little bit sad for me. But, yeah, my dad was really excited, and my uncle was very excited because he's a retired Dutch baker. So he was ready to step in and help me straight away with learning how to make beautiful Dutch cakes.
It's not just a shop. Like you said, you're selling cakes. It looks amazing with the Amsterdamse Gracht on the wall. What kind of visitors do you get? Are they mainly Dutch or is it whoever wants to come and grace for deep fried food and beautiful cakes?
In the beginning, it was mainly the Dutch families coming in. But slowly now we're getting all the locals coming in. Lots of different clubs are coming in to come and enjoy the Dutch food and look at all the shop and everything and try different biscuits. And now all the younger generation are starting to come as well, all the younger families that had omas and opas.
Well, that's good to hear because that's an issue, right, around the country with the Dutch clubs. It's the older generation who are visiting the club, but the younger generations, it's hard to get them in.
Yeah, it is. It's hard to get them in. You have to sort of bring the interest of the younger ones in here with just opening up to them and speaking and making sure they feel welcome and be as friendly as you can.
What's your secret then? Just that? So simple? Be friendly?
I think so, yeah. Just try and put on a bit of the Aussie as well as the Dutch and a mishmash because that's what we really are growing up. So, yeah, and keeping family involved in it, making everyone feel welcome.
Now, I'm based in Sydney. I'm here for the weekend in Adelaide and I have been checking out your socials for a long time and I'm always seeing the amazing cakes that you are baking and you learn it from your mum's uncle.
Yeah, I do. I think I've been doing it with him for, I think, 2 or 3 years now. But yeah, he teaches me every time. I don't listen sometimes, but I love working with him. I'm always learning from him.
So you're third gen, right? I'm still counting correctly. Third generation. How Dutch do you feel?
I feel really Dutch working here. I feel more Dutch Aussie. I love working here, yeah, because I learn from all the customers that come in and like they tell me all their stuff that they had when they were younger. So, yeah.
Just let the listeners like make their mouth water. What kind of cakes do you make?
Oh, I make the tompoes. What else do I make? Moorkop, apple tart, apple strudel. We do a speculaas cheesecake, which is really popular. Gevulde speculaas. Yeah, that's really popular as well. Boterkoek. We make poffertjes here.
Recently, you tried out rijstevlaai.
Oh, yeah, I did rijstevlaai on Thursday. That was really interesting because I've never made that with him before. So I didn't realise that's got yeast in the bottom. So it was really cool, yeah.
Not really great. I think if you bake all these things and try it out, you have to taste it.
Yeah, no, it's not very nice to me. It's not very kind, but, you know, makes my days very happy here.
What is your bestseller?
Tompoes, definitely. I think we make a batch of those just about every day, and there's 16 in a batch. So we make, they're very popular. They usually sell out before we close in the kitchen. So, yeah.
Does this mean also that the future of the Dutch pantry is secured with you involved?
I hope so. I'm definitely proud to work with Mum. She's taught me so much in business. I've been working with her since I was 10 years old, so about 14 years I've been working with Mum. A lot of hard times with her, but we're really good at fighting now. We know how to resolve it.
The Dutch way?
Yeah, the Dutch way. Loud.
Is Opa still around?
Yes, Opa still comes around.
He must be proud that his granddaughter is now involved.
Yeah, he is. He really loves it as well. He loves coming here and enjoying everything with Annelies, and she makes him coffee and croquettes and stuff.
Yeah, that's probably the main thing the Dutchies come for, right? Bitterballen, croquette, frikandel yeah. Special.
Rookworst is really popular here as well. They love the, we do the Limburg feast. It's the roll with rookworst, sauerkraut, crispy onion, mustard, and then chips. That's yummy. That's popular here as well.
You said before that you like to also have Dutch people involved working here, but that's not too easy, right?
No, we found it quite difficult to employ Dutch people. We do try and look for backpackers because we like them to come in because they're young and fresh and they're very easy to train. But we also have other nationalities working here at the moment until we can find some more Dutch people.
So everyone who listens and think, oh, I live around Adelaide, walk in and have a chat with Angela or Annelies.
Yeah, definitely come in and see us. And we've always got some job to offer, whether it's weekends or during school holidays or any of the young ones. Like, we love the young ones coming in because they're really good at doing dishes and things like that we don't like doing.
So next big event must be Sinterklaas coming up.
Yes, Sinterklaas, it will be. Yes, on the Saturdays. I think it's on the 7th of December this year. So that'll be pretty busy. Yeah, we'll have oliebollen and all that sort of things as well going.
Do you bake your own pepernoten as well?
Oh my God, no, but I think that would be a really cool adventure to do that. It would be a hard one, a difficult, long journey.
Time consuming, I think. Yeah. I mean, you know how to make speculaas already. It's just the size.
I know. I think it's sad, though, when you make all those tiny little things and then you see someone just throw a handful in their mouth. It's all that hard work goes to waste.
I thought you were going to say you see them throwing it on the floor, but
that's, yeah, my little brother does that on Sinterklaas. He throws it all at all the kids.
Oh, that's what you have to do with it. Yeah. Strooigoed. You have to throw it around. Well, thank you so much for your time. It's amazing to taste your tompoes. And it's a really great atmosphere. Thank you and good luck for the future.
Thank you so much and I hope you come again.
Thank you.
Dat waren Angela en Annelies van de Dutch Pantry. Nou, u hoorde het al. Angela is altijd op zoek naar Nederlands sprekende medewerkers. Woont u nou in de buurt en lijkt het u leuk? Kijk dan op onze website sbs.com.au/Dutch voor het e-mailadres van Angela. Het is bijna 11:55, tijd voor muziek. Muziek van de Golden Earring. Want afgelopen weekend vond in Ahoy een eerbetoon plaats aan de band. Ja, die stopte dus in 2021 best wel onverwachts nadat bij gitarist George Kooijmans de ziekte ALS was geconstateerd. Nou, in Rotterdam, in Ahoy, kwamen 1000 muzikanten samen. Waaronder ook Cesar Zuidwijk, de drummer van de Golden Earring. En zij speelden allemaal nummers van de band. En daar hebben heel veel mensen van genoten. Nu Back Home van de Golden Earring. Het warme klimaat van Australië biedt het hele jaar door een overvloed aan zonne-energie, waardoor zonne-energie de afgelopen jaren een steeds belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de elektriciteitsvoorziening van het land. Uit een rapport van The Australian Bureau of Statistics, kortweg ABS, blijkt dat in de periode 2021-22 de opwekking van zonne- en windenergie in Australië voor het eerst het elektriciteitsverbruik van huishoudens overtrof. Het benadrukt het toenemende belang van hernieuwbare energiebronnen bij het voldoen aan de energiebehoeften van het land en weerspiegelt de bredere verschuiving naar duurzame energiepraktijken. In de nieuwe aflevering van Australia Explained hoort u nu hoe u thuis zonnepanelen kunt krijgen. Zonne-energie wordt steeds populairder in Australië en wordt gezien als een goedkopere optie in vergelijking met conventionele elektriciteit. Dr. Archie Chapman, universitair hoofddocent van de School of Electrical Engineering and Computer Science van de Universiteit van Queensland, is een specialist op dit gebied. Hij zegt dat het niet alleen goedkoper is, maar ook de druk op het elektriciteitsnetwerk vermindert.
The solar energy has a few benefits. It has a benefit to the individual who installs solar on their home because it can save you money. It can provide power to your home load, that's your devices in your home that use electricity, instead of you having to purchase power from the grid. So that's the first reason. But there's two other benefits. One is that the local distribution network, that's the poles and wires that run down the suburban streets in Australia, they suffer from congestion. And having more power produced locally helps to reduce congestion, particularly on really hot days or days when there's big loads.
Zonne-energie is niet alleen goedkoper in de kosten, het is ook een schonere alternatief om elektriciteit op te wekken. Toch is steenkool nog steeds goed voor 60% van de Australische energieproductie, zoals te lezen is in een rapport van Energy Australia. U hoort wederom Dr. Chapman.
Generation in Australia is still largely provided by coal-fired power stations, and anything we can do to offset the use of coal-fired power is a good thing in terms of the effects of carbon emissions on climate change.
Stan Crippen, CEO van Solar Victoria, merkt op dat Australië, na lang afhankelijk te zijn geweest van steenkool, nu overstapt op zonne-energie.
We're in the middle of a transformation to renewable energy. The Australian government has committed to 82% of energy coming from renewable energy sources by 2035. So only a matter of 10 or so years from now.
Op steeds meer huizen liggen zonnepanelen op het dak, waardoor zonne-energie een belangrijke bijdrage levert aan het energielandschap van ons land.
Solar on people's roofs, rooftop solar, is now existing in 4 million Australian homes. That's about 30% of freestanding homes.
Stan Crippen legt uit dat het in de meeste gevallen de huiseigenaren zijn die zonnepanelen op hun dak installeren, waardoor huurders kunnen profiteren van de gegenereerde hernieuwbare energie.
In most cases, the person who owns the home is installing the solar, but there are rebates and incentives, certainly in Victoria and in some other states, that incentivize landlords, so people who own a home but might rent it out to somebody else, to install rooftop solar, and then obviously the electricity that's generated benefits the tenant.
Aangezien de kosten van zonnepanelen niet in een korte periode zijn terug te verdienen, wordt het huurders over het algemeen afgeraden om ze zelf te laten installeren, zo legt meneer Crippen uit.
It's not generally something that is done for the tenant to install at their own expense, the solar. And that's because it's going to take a few years for the power that's generated to pay for the system itself. And so depending on what the arrangements are for the renter, it's not necessarily guaranteed the renter is going to be in that home for that long so that they take the full benefit of the electricity.
Het wordt aangeraden om overheidswebsites uit te pluizen om erachter te komen welke kortingen en subsidies er beschikbaar zijn voor het installeren van zonnepanelen bij u thuis. De website energy.gov.au van de federale overheid kan u hierbij helpen. Solar Victoria biedt bijvoorbeeld een korting van $1400 voor een zonnepaneel op het dak. Ze bieden ook een extra renteloze lening voor maximaal 4 jaar en dat is ongeacht of u eigenaar bent van het huis of het pand huurt. Bovendien bieden ze een renteloze lening aan van $8800 voor de aanschaf van een thuisbatterij. U hoort nogmaals Stan Crippen.
And in New South Wales and South Australia and other places, Queensland, there are equivalent incentive schemes, but you'll need to do your own research, obviously, in each of those states.
Nu de wereld op weg is naar decarbonisatie, is het doel om netto nul uitstoot te bereiken in 2050 een centraal aandachtspunt geworden voor veel landen. En zo ook dus voor Australië. De toezegging werd vastgelegd in het akkoord van Parijs en vereist aanzienlijke verminderingen van koolstofuitstoot in verschillende sectoren van de economie. Meneer Kupen legt uit.
In electricity there's been significant transformation over the last 10 or 15 years from coal and other sources of energy, including gas for electricity, to renewable energy sources. We're currently at about 30% nationally, and that will increase to 82% of electricity coming from renewable energy sources by 2035 under the Commonwealth Government's commitment.
Voor meer informatie in uw staat of gebied, bezoek de relevante websites of ga naar energy.gov.eu om te zien welke kortingen en regelingen er voor u beschikbaar zijn. Deze Australia Explained werd samengesteld door Afnan Malik. Akden en Munnik, het regent zonnestralen hier bij SBS Dutch. Even een waarschuwing, want het volgende gesprek zou u wel eens enorme trek kunnen krijgen. Een reisverslaggever van de Sydney Morning Herald schreef afgelopen weekend namelijk lovend over de bitterbal. Hij noemde het bruine goud zelfs een van de beste biersnacks ter wereld. Voor ons is dit natuurlijk helemaal geen nieuws, want geen feestje zonder bitterballen, ook niet in Australië. Maar helaas is de bitterbal hier niet verkrijgbaar in de supermarkt. Maar ze zelf maken is niet zo heel moeilijk, zegt Nicole Holte van foodblog The Dutch Staple. Zij heeft voor ons het recept voor de heerlijkste homemade bitterballen.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Bitterbal is denk ik wel de meest bekende snack uit de Nederlandse keuken. Denk je ook niet?
Dat weet ik wel zeker, ja. Zeker weten.
Is dat bij jou in Amerika net zoals hier in Australië, dat welk evenement met Nederlanders je ook hebt, dat het daar of over bitterballen gaat of dat ze geserveerd worden?
Als het feest is en er zijn geen bitterballen, is het niet echt feest. Dat is wel de indruk hier. Het is of bitterballen of poffertjes. Dat zijn toch wel de twee typische Nederlandse tractaties die mensen erbij moeten hebben om het feest te noemen, ja.
Ja, nou snap ik één ding niet. Waarom is dit niet een wereldwijd iets?
Ja, daar vraag je me iets. Het zou inderdaad wereldwijd moeten zijn, want iedereen die het proeft, die is er meteen weg van. Waarschijnlijk weer één van die geheimen van onze keuken die we niet graag delen.
Ja, nou ik zou het graag delen, dan kan ik het gewoon in de supermarkt kopen. Lekker makkelijk toch? Maar het lijkt me een goede aanleiding, ook omdat hier in de grote krant in Australië er werd gekopt. Misschien wel de beste borrelsnack voor bij een biertje of zo. Nou ja, je hoeft er geen bier bij te drinken. Voor mij kun je ervoor wakker maken. Maakt niet uit, hè? Ontbijten met bitterballen, wie weet gebeurt dat nog een keer. Maar is dat nou moeilijk om bitterballen zelf te maken?
Nee, het is absoluut niet moeilijk om te maken, maar je hebt er wel geduld voor nodig.
En waar zit hem dat in dan?
De wachttijd. Oh. Ja, dat duurt altijd het langste. Maar je maakt in principe gewoon een roux van boter en meel. Daar gebruik je dan soepvlees voor. Vroeger gebruikte men veel soepvlees. Dus dan trok je eerst een mooie bouillon van een stuk mooi rundvlees. En dan gebruikte je daarna een gedeelte van het vlees voor je soep. En het andere gedeelte, dat was dan al mooi zacht. Dat ging dan in de bitterballen of in de kroketten.
En wat voor een soort, want ja, ik ben echt zo'n generatie, ja, soepvlees, ja. Ik weet dan niet precies welk vlees je bedoelt. Rundvlees, ja. Is het hetzelfde vlees wat je gebruikt om bijvoorbeeld draadjesvlees, als je dat gaat maken, dat je dat zo lekker lang laat sudderen?
Ja, het is inderdaad, het moet een stukje vlees zijn wat goed tegen lang sudderen kan. En het is meestal een goedkoop stuk vlees. Dus niet een kogelbiefstuk of een mooie lendebiefstuk. Dat gebruik je dit niet voor. Het is echt meer de goedkopere kat. Wat dan lang tegen sudderen kan, ja.
Mm-hmm.
Maar je hoeft natuurlijk geen rundvlees te gebruiken. Je kunt ook garnalen of kaas Of groenten gebruiken voor je bitterballen. Het hoeft niet altijd vlees te zijn natuurlijk.
Nee, daar zou ik zo ook nog even op komen. Eerst de klassieke met de met dus het rundvlees erin. Wat gooi je er nog meer in? Uitje? Volgens mij wordt jouw hond ook heel blij van bitterballen. Ik hoor hem trappelen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde. Beetje ui erin?
Je kan er een uitje in doen, inderdaad. In principe gebruik je de bouillon die je dus getrokken hebt, om de roem mee te maken. En daar zit dus natuurlijk al smaak aan. Maar je gebruikt natuurlijk altijd voor rundvlees peper en zout erbij. Verse peterselie is ook heel lekker erdoor. Dat geeft een extra smaak. Maar op zich is het de combinatie van het frituren, van de zachtheid van de vulling en dan natuurlijk de mosterd, die kun je niet vergeten, dat het geheel gewoon heerlijk maakt.
Mm-hmm. Je kan ook een kaasbitterballetje maken natuurlijk. Je zei het net zelf al.
Ja.
Hoe gaat dat dan?
Je doet hetzelfde. Je maakt dus steeds dezelfde roux. Dus die echte zware basis. Om daar dan dingen aan toe te voegen. Dus zo gauw je je boter en je meel samen hebt gevoegd. En daar dan langzaam de bouillon. Als je een cremige bitterbal wil, dan kan je ook half bouillon, half melk gebruiken. Dan maak je een hele dikke brei van. En daar voeg je dus je geraspte kaas aan toe. Of je garnaaltjes aan toe. Natuurlijk als je garnaaltjes doet, dan gebruik je een visbouillon erbij. En dan strijk je het uit. Beplak je het met een stukje plastic. Dan gaat het in de koelkast. En dan begint het lange wachten. Je moet echt wachten tot de vulling stijf is. Zodat je hem dan goed kunt rollen.
Oh, dus het moet echt koud zijn.
Echt koud zijn. En het meel moet echt al het vocht hebben opgenomen. En zodat je echt een hele dikke stijve brei krijgt. Nou, en dan het makkelijkste is om gewoon met een ijsknijpertje of een ijstangetje. Dan heb je ongeveer altijd dezelfde hoeveelheid bolletjes eruit te halen. Even rollen door het paneermeel. Ik gebruik altijd 2 keer paneermeel. Dan krijg je een echte krokante korst. Dus even door paneermeel, dan door het eiwit. Weer door het paneermeel. Terug de koelkast in. Want het moet natuurlijk wel ontzettend koud blijven. En dan kun je ze of frituren of invriezen.
Ja, dus je kan je eigen voorraad maken.
En dat zou ik sowieso aanbevelen. Want als je dan toch begint. Kijk, voor 10 bitterballen doe je al dat werk niet. Dus meteen maar een grote pot maken. En zo even 100 bitterballen draaien. Dat is ook leuk om te doen met de kinderen. Die vinden het ook leuk. Lekkere plakkerige handjes te draaien.
Alleen het puntje geduld is hier dan wat lastiger. Maar de beloning is des te groter, denk ik.
Zeker weten.
Nou, is dit een vraag, en ik weet niet of je er antwoord op hebt, maar steeds meer mensen hebben een airfryer natuurlijk. Kan je die zelfgemaakte bitterballen ook in een airfryer stoppen? Want als ik de normale hier koop, die ontploffen in de airfryer en die worden niet heel bruin.
Nee, in de airfryer heb je de moeilijkheid van het niet bruin krijgen. Dus dan zou je ze of moeten inspuiten met iets vets, met een beetje olie. Maar ik denk dat we eten natuurlijk ook niet bitterballen elke dag. Dus ik denk dat voor 1 keer wel in de olie mag. Maar mocht je nou echte bitterballen in de airfryer willen doen, dan zou je eventueel de eerste keer in het vet. En dan kun je ze invriezen en dat je ze daarna opwarmt in de airfryer. Dat zou wel kunnen, maar direct rauw, zal ik maar zeggen, in de airfryer, dat wordt niks.
Nee. En ook al heb je wel een frituurpan, of je gebruikt een pan natuurlijk gewoon met olie, dat kan ook. Moet je ze wel eerst invriezen, want normaal koop je ze natuurlijk bevroren en gooi je ze in de friteuze.
Invriezen is het beste, zolang er geen ijskristallen of niks op zit. Maar heel koud als je ze vers maakt. Heel koud uit de koelkast kan ook. Maar in ieder geval niet op kamertemperatuur.
Nee, nou, het is op veel plekken in Australië vakantie, schoolvakantie. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er aan de bitterballenproductielijn gaan beginnen. Ik denk als ik het hier vertel dat ze in de rij staan. Yes, laten we dat maar doen.
Dat zou ontzettend leuk zijn. Ja.
Je hebt een receptje?
Ik heb een recept, ja. Ik zal het doorgeven.
Die komt op onze website sbs.com.au/Dutch. Heel erg bedankt, Nicole. Ik heb betrek. We gaan aan de slag.
Goed zo, rollen maar.
Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast. En blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Onder een hemel van fonkelende sterren en door ontelbare cycli van de maan strekt de cultuur en aanwezigheid van de First Nations mensen van Australië zich uit over duizenden jaren. Astronomische kennis van hemellichamen beïnvloedt en informeert het leven en de wet van de First Nations mensen. Van het wonder van de Melkweg tot meteoren en de verschillende fasen van de maan, er is veel te leren over inheemse astronomie en sterrenkennis.
SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon.
Als we naar de nachtelijke hemel kijken, zien we een prachtige reeks van sterren die fonkelen tussen de steeds veranderende fasen van de maan na de dagelijkse ondergang van de zon. Astronomie is de studie van hemellichamen en verschijnselen en inheemse astronomie verwijst naar diepgaande kennis van de sterren en hun verbindingen met het land. Het besef dat alles op het land wordt weerspiegeld in de hemel. Voor Aboriginals en Torres Strait Islanders geeft de lucht informatie over culturele gebruiken die via mondelinge tradities door duizenden generaties zijn doorgegeven in de vorm van verhalen, liederen, ceremonies en kunst. Auntie Joanne zelf is een Gadigal vrouw, geboren in Sydney en groeide op met het leren van de verhalen over de Melkweg die haar moeder, elders en kennisdragers binnen haar gemeenschap deelde.
For more than 60,000 years, First Nations people have looked up to the sky. It helps us understand the world around us. Using our observation of the stars, the planets, the moon, the sun and the atmosphere to predict weather changes and tides, to navigate on land and water, and to plan food gatherings, hunting, trading or ceremony, as well as pass down stories through the generations. Looking up and reading the skies was and still is an important way to understand, interact with and develop connection to country and to know our place in the universe.
Zoals Auntie Joanne uitlegt, is inheemse sterrenkennis een manier voor First Nations mensen om de wereld waarin ze leven en hun rollen en verantwoordelijkheden daarin te begrijpen.
We have a saying, everything that's up there is down here. So you can find your community, songlines, important ceremonial sites and other wayfinding points using the stars. But the stars alone need a little bit of help for you to understand everything. So knowing your dance, knowing your language, and your area's connection to your piece of country validates everything.
Dwayne Hamacher is universitair hoofddocent culturele astronomie aan de School of Physics aan de Universiteit van Melbourne. Hij werkt met Aboriginal en Torres Strait Islander gemeenschappen om hun traditionele kennis vast te leggen.
What the elders talk about is how everything in the sky is connected to the land. So if you want to know how things around you work, you look to the stars. So humans have always had this close connection with the stars, and the stars can serve as a textbook. They can serve as a map, they can serve as a law book, as a social rule book, and they can also serve as a timepiece and a memory space, so how you can encode information to memory by utilizing the stars.
Alles aan de hemel heeft betekenis en doel. De beweging van de zon, maan en sterren worden gebruikt om veranderingen in de omgeving te voorspellen, zoals seizoenen, weerspatronen en het gedrag van planten en dieren.
And the thing that's most important about understanding indigenous knowledge with the stars is that it relates to everything else. So when you want to know if the seasons are going to change, is it going to rain, what the behaviors of the animals are going to be, when to plant or harvest gardens or food sources, you need to be able to look to the stars to understand how that's going to work, but you also need to look to everything around you.
Deze holistische manier om naar de wereld om ons heen te kijken staat centraal in de Aboriginal en Torres Strait Islander cultuur.
In the Torres Strait, elders talk about observing how stars twinkle. And if you can read how they twinkle, which means observing or interpreting changes in the properties and positions of stars, if you can read all those subtle changes, they'll tell you something about the atmosphere. They can tell you if a storm is coming or if the seasons are going to change.
Elke nacht komen de sterren aan de oostelijke hemel 4 minuten eerder op dan de dag ervoor.
In de loop van een jaar maken de sterren een volledige cirkel, terwijl de aarde om de zon heen draait. Deze cyclus van hemelse verandering valt samen met veranderingen op het land. Zoals Auntie Joanne uitlegt, is de Emu in the Sky, of de Dark Emu, een bekend sterrenbeeld dat wordt omlijnd door de donkere gebieden in de Melkweg.
What I like about the Emu in the Sky is it shows others how First Nations people use the dark patches in the sky as much as the stars, but also because it mirrors the behavior of the terrestrial Emu. So whatever we see the terrestrial Emu doing on the land, we also see that information paralleled in the sky.
Als voorbeeld geeft Dwayne Hamacher het moment waarop het Dark Emu sterrenbeeld net na zonsondergang in april en mei aan de zuidelijke hemel begint op te komen.
That coincides with the time of the year the emus are breeding. That dark constellation is high overhead in June and July. That's when the emus are sitting on their eggs. When it shifts around and is sort of perpendicular to the southwest horizon, that is when the emus are rearing the young because the chicks are hatching.
De hemelse emu komt ook voor in de traditionele verhalen die door First Nations mensen worden doorgegeven, waarin belangrijke wetenschappelijke informatie wordt vastgelegd.
Some traditions might talk about how the moon was a man hunting an emu, and the emu tried to run across a tree that was lying over a river and it fell into the water. And now when they go into the sky, you can see the emu, which is in the sky river, the Milky Way, the Wannumbul. But you can also see that tree that fell across is the Southern Cross. It's the Yaren tree, which is right near the head of the emu. So when it slipped into the water, now when the moon comes around, the emu disappears to hide away from the moon because he's the hunter trying to avoid him. But that's also talking about the light pollution the moon creates and why it's difficult to see the Milky Way when you have a moon out.
Tijdelijke verschijnselen aan de nachtelijke hemel, zoals meteoren, hebben ook betekenis in inheemse culturen. Zoals Dwayne Hamacher uitlegt, leren ouderen hoe deze fenomenen belangrijk zijn voor het begrijpen van leven, dood en identiteit.
Across most of Australia, bright meteors are seen as one of generally two things that are often related. It's either an evil spirit, sort of long, spindly evil beings that fly across the sky, but usually they're related to death. So in the Torres Strait, for example, the really bright fireballs, the really bright meteors called the Maiar. They're seen as the spirits of people who've just passed away or just about to pass away.
De relatie tussen Aboriginal en Torres Strait Islander mensen en de sterren omvat een gevoel van identiteit en verbondenheid met de natuurlijke wereld, hun gevoel van zijn en met hun cultuur.
In First Nations astronomy, the origins of the universe go back, way, way back, to the Chukpura. Westerners refer to that as the dreaming, but basically it's the time long, long ago when all of what exists came to be. But what's interesting in this history is that neither time nor history as we understand it is involved in the meaning. You see, we have a concept, and that's called every when. And just as the spirit people roamed the earth and made the mountains, the river and the sky and all the celestial objects that we see around us, it lets you have a glimpse into an understanding that we're in fact co-creators of the universe in which we live. The observer and the observed are the same.
Op deze manier is inheemse sterrenkennis een integraal onderdeel van de verbintenis tussen het verleden, heden en toekomst in een holistisch systeem van kennis dat centraal staat in de cultuur van de First Nations. Deze Australia Explained werd geproduceerd door Phil Tusek en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Deze aflevering is terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch, maar ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. En SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Zo dadelijk om 12:30 kunt u kijken op SBS World Watch naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Die uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. We eindigen vandaag met een stukje muziek van Ben Kramer. Zijn een zwingende uitvoering van Als sterren flonkerend aan de hemel staan. Zaterdag dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. Ik wens u een hele fijne middag. Dag!
Als sterren flonkerend aan de hemel staan. En maandjes schijnen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.